Hoofdstuk 9. Een gouden eeuw. De 9 jaar oude Leo Tolstoj was er vast van overtuigd dat God hem zou helpen vliegen. En dus dook hij pardoes 3 hoog het raam uit. En het was meteen zijn eerste teleurstelling met God. Gelukkig overleefde Leo de harde landing en later kon hij over deze kinderlijke geloofstest lachen. Welk kind heeft nooit eens gefantaseerd over bovennatuurlijke krachten? Heer, help me over dit meer te lopen. Help me om die plaaggeest in elkaar te slaan. Laat me slim zijn, zonder dat ik ervoor hoef te studeren. En als God het ooit goeddacht een van die gebeden te verhoren, als hij als een geest uit de fles onze wensen zou inwilligen, zouden we ons dan niet graag uit dankbaarheid naar zijn wil schikken? In mijn donkere uren van teleurstelling heb ik de neiging gehad om zo te denken. Als God me hieruit weet te halen, als alles weer beter gaat, als ik beter word, dan zal ik God volgen. Richard dacht dat iedereen als een trouwe hond achter God aan zou lopen als hij maar eerlijk was, duidelijk sprak en wat duidelijker aanwezig was. De woestijnreis van de Israëlieten stelt hem in het ongelijk. Maar zou iemand nog kunnen tegenwerpen? Zij struikelden in moeilijke omstandigheden. Mozes herinnert het zich als een grote en vreselijke woestijn. Dat dorstige, droge land met zijn slangen en schorpioenen. Wie zou de moed niet verliezen in dergelijke omstandigheden? Waren het betere tijden toen God dichtbij leek en de wensen van zijn volk inwilligde? De toon van het Oude Testament klaart op met het verschijnen van de naam David. Toen ontwaakte de Heer als een slapende, als een held door de wijn overmand, zegt Psalm 78 over die dagen. Eindelijk had God de man naar zijn hart gevonden. Iemand rondom wie hij een volk kon bouwen. Geen menselijke begeerte was David vreemd. En hij brak zo'n beetje elke wet die er te breken viel. Op één na. Hij had God lief met heel zijn hart, met heel zijn verstand en heel zijn ziel. Met David als koning over Israël werd de droom van het verbond weer levend. En toen Davids zoon Salomo de troon besteeg, was die gouden eeuw compleet. Alles waarover kinderen alleen maar kunnen dromen, kreeg Salomo. Hij mocht wensen wat hij wilde. Een lang leven, rijkdom, noem maar op. En toen Salomo koos voor de wijsheid, kreeg hij al dat andere er nog bij. Rijkdom, eer en vrede. Eén gouden moment van rust in de lange geschiedenis van de geplaagde Hebreeën. Salomo. Toen hij de troon van Israël besteeg, was hij nog maar een tiener. Maar al spoedig was hij de rijkste man van zijn tijd. In Jeruzalem was zilver net zo gewoon als stenen, zegt de Bijbel. De koopvaardijvloot zorgde voor een exotische privécollectie van de koning. Apen uit Afrika, ivoor en goud, met scheepsladingen tegelijk. Salomo was ook een artiest. Hij schreef 1005 liederen en 3000 spreuken. Vorsten kwamen van heinde en verre om persoonlijk Salomo's wijsheid te testen en om de schitterende stad te zien die hij gebouwd had. Eén van hen, de koningin van Sheba, zei tegen Salomo: "Het is dus waar wat ik in mijn land over u en over uw wijsheid gehoord heb. Maar ik geloofde het woorden niet. Totdat ik kwam en het met eigen ogen zag. Waarlijk de helft was mij niet aangezegd. Gij hebt in wijsheid en welvaart de roep overtroffen die ik vernomen had. Gelukkig zijn uw mannen. Gelukkig zijn deze dienaren van u gedurig in uw dienst te staan. Die uw wijsheid horen. Geprezen zij de Heere uw God, die zulk een welgevallen aan u had, dat hij u op de troon van Israël geplaatst heeft." Indrukwekkende woorden van een koningin die aan Salomo als afscheidscadeautje 4,5 ton puur goud ten geschenke deed. En wat ging er in God om in die hoogtijdagen? Opluchting, geluk, vreugde, de Bijbel wijst erop. De chronische mopperaars in Israël leken uitgestorven te zijn en Salomo deed er alles wat hij kon om aan God liefde te bewijzen. Hij gebruikte de rijkdommen van zijn koninkrijk om een woonplaats voor God te maken. Een ontzagwekkende tempel, gebouwd door 200.000 werklieden, die gold als een wereldwonder. Van veraf leek hij met een met sneeuw bedekte berg. Het Oude Testament bereikt een hoogtepunt op de dag dat deze tempel wordt ingewijd. De ceremonie die zich daar voltrokken moet hebben, gadegeslagen door een enorme menigte, gaat zelfs ons 20ste eeuwse voorstellingsvermogen verre te boven. Zelfs de priesters weken terug toen de heerlijkheid van de Heer de tempel vervulde. God maakte Salomo's tempel tot een centrum van zijn activiteiten op aarde. En de menigte liet het feest spontaan 2 weken uitlopen. Geknield op een bronzen podium bad Salomo hardop: "Ja, ik heb een schitterende tempel voor u gebouwd. Een plaats voor u om te wonen voor altijd." En, als het ware verbaasd over zijn eigen woorden: "Zal God werkelijk op aarde wonen? De hemel, zelfs de hemel der hemelen, kunnen u niet bevatten, hoeveel te minder dit huis dat ik heb gebouwd." Later antwoordde God: "Ik heb uw gebed en uw smeking gehoord, die gij voor mijn aangezicht opgezonden hebt. En mijn ogen en mijn hart zullen daar te alle tijden zijn." God had woord gehouden. Zijn belofte aan Abraham en Mozes had hij eindelijk gestand gedaan. De Israëlieten hadden nu een land met vaste grenzen en het schitterende symbool van Gods aanwezigheid in hun midden. Iemand die op die glorieuze dag van de tempelinwijding was geweest, had geen twijfels over God. Iedereen had het vuur gezien en de wolk van zijn aanwezigheid. Dit keer niet in een woestijn met slangen en schorpioenen, maar in een land rijk aan zilver en goud. Toen alles meezat, zag het er eerst nog wel naar uit dat Salomo God dankbaar zou volgen. Zijn gebed bij de inwijding van de tempel was een waarlijk koninklijk gebed. Maar tegen het einde van zijn regering had Salomo al bijna alles weer verspeeld. De dichter die gezongen had over romantische huwelijksliefde brak alle records van de vrije liefde. 700 vrouwen en nog eens 300 bijvrouwen. De wijze man die zulke klare taal gesproken had in zijn spreuken, lapte diezelfde spreuken later als geen ander aan zijn laars. En om zijn exotische vrouwen te behagen, beging deze toegewijde man, die een tempel voor God gebouwd had, een laatste vreselijke misstap. Hij introduceerde de afgodendienst in Gods heilige stad. Binnen 1 generatie ontaarde Israël onder Salomo's leiding van een hoogstaand koninkrijk, dat in alle opzichten van God afhankelijk was, tot een zelfgenoegzame politieke macht. Gaandeweg verloor Salomo het zicht op zijn oorspronkelijke roeping. En ironisch genoeg had Israël bij de dood van Salomo bedenkelijk veel weg van het Egypte waar God hen uit gered had. Een grootmacht, rustend op de wankele pijlers van bureaucratie, slavenarbeid en een officiële staatsgodsdienst. Het succes in het koninkrijk van deze wereld deed zich gelden in het koninkrijk van God. De korte glorietijd van het verbond verloor zijn glans en God trok zich terug. Na de dood van Salomo splitste het rijk in tweeën en kwam tot verval. Een beroemd citaat van Oscar Wilde is helemaal op Salomo van toepassing. Er zijn maar 2 tragedies in deze wereld. De ene is niet te krijgen wat je graag wilt. De andere is het wel te krijgen. Salomo kreeg wat hij maar wilde. Aan statussymbolen geen gebrek. Maar langzamerhand verschoof Salomo's vertrouwen van zijn geestelijke bezittingen naar de materiële bezittingen. De grootste harem van de wereld. Een paleis dat 2 keer zo groot was als de tempel. Een goed uitgerust leger en een sterke economie. Geen teleurstellingen met God deze keer, maar op den duur ook geen verlangen meer naar God. Hoe meer hij genoot van alle goede gaven, hoe minder hij dacht aan de gever. In de woestijn woonde God in een kolom van vuur en rook. En de kracht van zijn aanwezigheid was de mensen vaak te veel. Naarmate Salomo weer op de godstoel ging zitten, nam die kracht af. In de woestijn krompen de Israëlieten nog ineen, uit angst voor God. Maar toen God in de tempel woonde, vonden ze het op den duur allemaal wel best. Het hoorde er zo bij. Als antwoord daarop wendde God zich langzaam af. Wie het Oude Testament rustig doorleest, kan die verandering duidelijk merken. Worden de levens van Saul, David en Salomo nog uitgebreid beschreven, daarna lijken de geschiedenissen van de meeste koningen wel op onbelangrijke episoden, die maar het beste zo gauw mogelijk vergeten kunnen worden. Een nieuwe periode breekt aan, die van de profeten. Einde hoofdstuk 9.